vraag om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Ik kan jullie nu al vast zeggen dat we niet verder komen dan het eerste helft van vers 8. Maar we gaan wel vers 7 tot en met 11 lezen. Vers 7 tot en met 11. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader, wat een zaligheid, Heer, om de woorden die we net hebben gezongen, Heer, om die tot u te zingen. Wat een genade om de woorden die we hebben gelezen zojuist, om die te lezen, Heer. U hebt dat overgeleverd, Heer. En u hebt Petrus gebruikt om deze woorden ons kenbaar te maken. Zoals we vanochtend voor de dienst hebben gebeden, bidden we ook nu, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord mogen zijn. We bidden, Heer, dat we met een ontvankelijk hart zullen luisteren, dat u mij leidt in het spreken, en zoals Petrus ook schreef, dat alles mag zijn tot lof en heerlijkheid van uw heilige naam, van u, Heer. We bidden, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. In onze tijd zijn er, we hebben het de afgelopen weken ook behandeld, zijn er twee vragen waar discipelen terecht veel bezig mee zijn. 1. Wat is de wil van God? Nou, daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Dus hoe leef ik naar de wil van God? En 2. Hoe dien ik te wandelen met de wetenschap dat het einde van alle dingen nabij is? Dus hoe leef ik als discipel in wat men de eindtijd noemt? Hoe leven we? Nou, belangrijk om voor ons te realiseren is in 2024 is dat Petrus dit schreef aan de discipelen in zijn tijd. Maar ook wat we vorige week hebben gelezen, dat Johannes in zijn tijd al schreef aan de discipelen, dat zij in het laatste uur leefden. Vorige week lazen we hem ook. Ik heb hem op het scherm. 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Maar verderop, in hetzelfde hoofdstuk, ik heb alleen de verwijzing op het scherm, als je al daar bent in 1 Johannes 2, schrijft Johannes vanaf vers 24 in 1 Johannes 2 als volgt. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de salving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze salving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die salving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Nou, waarom is dit belangrijk? Het helpt ons als discipelen te realiseren dat wat de Heere onze God heeft overgeleverd in de schriften ons helpt, ons leidt om naar zijn wil te wandelen in het laatste uur, totdat Christus komt. Dat was voor de discipelen toen zo, maar ook voor ons als discipelen vandaag de dag. De uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden, de verleidingen die ons gepresenteerd worden anno 2024, die zien er wellicht in de uitingen anders uit dan in de eerste, tweede of derde eeuw. Echter, hoe de Heere God wil dat zijn kinderen wandelen, dat verandert nooit. Dat verandert niet. Denk bijvoorbeeld aan de oproep in 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, God verandert niet. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij heilig. Wie hij is, heeft implicaties op hoe wij als beleidende discipelen wandelen. En dit geeft ons enorm veel hoop en enorm veel houvast. Want generatie op generatie is hetgeen wat wij dienen te doen, onder leiding van Gods geest, is acht te slaan op wat God heeft overgeleverd in zijn woord. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg dit niet met de gedachte, dit doen we even. Dat is niet hoe ik het zeg. Maar ik zeg het wel met de bedoeling om ons te herinneren dat de Heere God ons niet onwetend heeft achtergelaten. De belofte bijvoorbeeld van de trooster in Johannes 14 is een prachtige en troostende belofte voor de apostelen op dat moment. Apostelen zijn in beroering omdat de Heere Jezus hen zal verlaten. Maar ook voor ons vandaag is het een bemoedigende en troostende belofte. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Of, maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. In hoofdstuk 16 van Johannes spreekt de Heere Jezus ook als volgt. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus als eerste, we mogen dit nooit uit de context halen en falen om te begrijpen wat dit op dat moment voor de discipelen, voor de apostelen betekende. Maar ook voor ons vandaag betekent dit heel veel. Ook wij zijn niet achtergelaten als wezen. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Een ieder die geboren is uit God, een ieder die gelooft in Jezus Christus, ontvangt de geest van God. De Heilige Geest heeft heilige mannen gedreven dit woord wat wij zo ijverig bestuderen te schrijven. De Heilige Geest onderwijst ons in en door de schriften heen en openbaart ons de wil van God. De Heilige Geest werkt in en door ons om Christus Jezus te verheerlijken in het laatste uur. In en door de verdrukkingen, vervolgingen, lasteringen en andere vormen van moeilijkheden die we ondergaan. En door de Geest in ons doen we dit op een wijze waar God zijn welbehagen in heeft. Het behaagt hem. Want laten we wel wezen, we hebben in vers 3 van 1 Petrus 4 hebben we het gehad over bepaalde uitingen van losbandigheid. Dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen. In de basis kan een ongelovige ervoor kiezen om zich ook niet meer schuldig te maken aan deze dingen. En je ziet het ook om je heen. Niet iedere ongelovige doet dit. Maar er is wel iets cruciaals in de lijst van Petrus in vers 3. En dat is het stukje en allerlei walgelijke afgoderij. Want wat is het verschil? U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dat is het verschil. Wij aanbidden de enige en waarachtige God met ons leven. En dus wanneer wij ons beijveren ons niet schuldig te maken aan wat er in de lijst van Petrus staat, worden we niet gedreven door ons vlees of door onze eigen kracht om ons ergens anders op te richten. Nee, wij, omdat wij levend gemaakt zijn, uitgenaderd door het geloof in Christus die zichzelf voor ons heeft overgegeven, wij worden gedreven door de liefde van en voor God, door het geloof in de Zoon van God, om in liefdevolle gehoorzaamheid aan God en zijn geboden te leven. Dat behaagt hem. Dat behaagt hem. Want wat leert de auteur van Hebreeën in Hebreeën 11 vers 6? Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus hoe gehoorzamen we de dingen die God ons opdraagt om te doen? We gehoorzamen ze in geloof. In geloof. Maar wat is cruciaal? We gehoorzamen. Waarom? Want het zijn geboden. Het zijn geboden. Geboden die God heeft gegeven aan een uitverkoren geslacht, aan een koninklijk priesterschap, aan een heilig volk, aan een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Ik benadruk dit, zodat we met z'n allen weten dat waar we vandaag bij stil gaan staan, een gebod is. Het is een gebod. En dit is het bijzondere van liefde. Liefde is vrucht van de geest. We lezen dat in Galaten 5. Het is vrucht van de geest. Kijk je naar vruchten, dan weet je dat je de groei van een vrucht niet kunt forceren. Je kunt het niet forceren. Je kunt er alles aan doen om de groei te stimuleren door goede zorg, maar je kunt de groei niet forceren. Maar toch is naast het feit dat liefde een vrucht is, in de schrift liefde ook een gebod. Een gebod en we worden opgeroepen om dat gebod te gehoorzamen. En ons hier niet van bewust zijn brengt of kan enorm veel problemen met zich meebrengen in een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gedachte. Je hoort dit best wel vaak. Ja, als liefde moet groeien omdat het een vrucht is, dan kunnen we elkaar dus ook niet corrigeren wanneer een ander niet lief heeft. En je ziet deze gedachte veel in de hedendaagse Westerse kerk. En wij trekken de analogieën en de voorbeelden die we in de schrift zien zo ver door, dat we vaak de realiteit uit het oog verliezen. En dit komt omdat wij hier in het Westen een heel overgeromantiseerd beeld hebben van liefde. En we beseffen ons vaak niet dat of hoe de Griekse filosofie ons beeld van liefde heeft gevormd en nog steeds vormt. En begrijp goed wat ik zeg. Een overgeromantiseerd beeld van liefde. Dat houdt dus niet in dat liefde beroofd is van romantiek en er ook geen romantiek bij liefde mag zijn. Maar als we niet oppassen, dan slaan we door en beïnvloedt het ook hoe we de schrift lezen en interpreteren. En dat niet ten goede. Ik zal een voorbeeld geven in hoe we met een overgeromantiseerd beeld ook de schrift kunnen lezen. Vooral bij zusters komt deze wat dichterbij. Neem het Bijbelboek Rut. Bijbelboek Rut, 4 hoofdstukken, we kennen het boek. In het Westen wordt dit gezien als de grootste liefdesbrief van de Heere God. En dit is hoe we het zien. We zien dit als hoe romans horen te zijn. Een vrouw van een ander volk, een weduwe, weigert haar schoonmoeder achter te laten. Gaat met haar schoonmoeder terug naar waar haar schoonmoeder vandaan komt. Komt terecht op de akker van een man genaamd Boas. gaat in de avond aan zijn voeten liggen. Boas doet er alles aan om haar zijn vrouw te maken. Het laatste obstakel voordat ze kunnen trouwen, dat is een andere man. Die wordt uit de weg, dat wordt weggenomen. Ze krijgen een zoon en ze leven nog lang en gelukkig. Dat is hoe we Rut lezen. Maar de realiteit is dit. Boas deed gewoon wat er in de wet stond. Boas gehoorzaamde de wet. Hij was een losser, zoals we in de wet tegenkomen. Dit was niet geleid door Cupido, maar Gods voorzienigheid in de wet. Dat is waar dat boek om draait. En de man waarmee je in de poort in gesprek mee ging, dat was ook een losser die dichterbij stond. Maar die man was meer bezig met zijn erfenis dan met de wet van God en liefde voor zijn naaste. Hij weigert en overeenkomstig de wet van God mag Boas met haar trouwen. De daad van Boas en ook hoe Naomi heeft gehandeld, heeft te maken met wat er in de wet van God geschreven staat. Niet het overgeromantiseerd beeld wat wij hebben van liefde. Niet de boeken van Frances Rivers, zeg ik haar naam goed? Ja, niet die boeken dus. Het heeft daar totaal niks mee te maken. En die boeken sluipen de kerk in. En ik heb het vaker gezegd. En het is geen aanklacht, maar wij denken in het Westen over het algemeen heel Grieks. En in het Grieks, in het Griekse denken, ligt er veel nadruk op de passie en romantiek van liefde. In de Griekse filosofie werd liefde vaak ook gezien als een zoektocht naar waarheid en schoonheid. Een manier om de ziel te verheffen en te streven naar hogere idealen. Maar wat wij vaak vergeten is dat met uitzondering van Lucas en Handelingen, maar gewoon Lucas de schrijver, het Nieuwe Testament en natuurlijk dus ook het Oude Testament geschreven is door Joden. Dat moeten we niet vergeten. Het zijn geen Joden die toegevoegd zijn of toegevoegd worden aan de schaapskooi. Het zijn heidenen die toegevoegd zijn aan de schaapskooi. En in het Joods denken op het gebied van liefde heeft het niets met hogere idealen te maken en ligt de nadruk niet op romantiek. Liefde wordt in het Joods denken geïnterpreteerd in het licht van wie God is, hoe God handelt en hoe hij ons gebiedt om te handelen. En dat is een wereld van verschil. Liefde is niet een vaag en abstract concept wat ingevuld kan worden door de mens en het individu. Het is heel concreet, het is heel actief, het is ook, en dat vergeten we heel vaak, een middel tot heiliging. Sta daar bijvoorbeeld even bij stil. Kijk bijvoorbeeld wat Paulus schrijft. Galaten 5 vers 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Lees daar niet zomaar overheen. En voor de mensen die er waren, we zijn hier doorheen gegaan in Deuteronomium. Wat zie je continu? Doe dit. Doe dat. Zorg zo voor je naaste. Dat zie je continu in Deuteronomium. En daarvan zegt Paulus, de wet wordt vervuld in één woord, namelijk hierin. Hierin, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zelfs het idee hoe de Jood zijn huis moest bouwen, was gebaseerd op hoe zorg je voor jezelf, hoe zorg je voor je naaste. Dus Bijbelse liefde is nooit een passief en abstract concept geweest, gebaseerd op de gevoelens en gedachten van mensen. Bijbelse liefde is een actieve daad, wat in het geval van de mens niet beroofd is van gevoel, maar wel boven alles haar fundament heeft in wie God is. Dat is Bijbelse liefde. En dat is wat de Nieuwtestamentische schrijvers de gemeente duidelijk probeerden te maken. Bedenk even het volgende. Het meeste van het Nieuwe Testament is geschreven aan heidenen, heidense kerken. En dit is waarom wij op deze manier ook door de schrift heen gaan. Omdat gebeurt wat Paulus schrijft, dat moet gebeuren. Het hernieuwen van ons denken. wanneer je de Griekse woorden van liefde leest, hè, woorden als agape, eros, philea, dan is het niet dat Paulus hen leert dat agape liefde is wat zij denken dat agape liefde is. Nee, want zij komen met een Grieks wereldbeeld, komen zij de kerk in. Zij komen met hun heidensdenken de kerk in, met hun heidensbeeld van liefde komen zij de kerk in. Denk bijvoorbeeld aan de Korintiërs. Zij beweerden God lief te hebben, zij beweerden elkaar lief te hebben, zij beweerden geestelijk te zijn, al de gaven die er heersten in de gemeente. Maar we lezen over hoeveel verdeeldheid er was. We lezen hoe de gaven misbruikt werden. We lezen over zonde die onder hen plaatsvond, die niet eens onder heidenen plaatsvond. Niemand corrigeert elkaar. Als je al die dingen vanaf hoofdstuk 1 leest, en aanstaande woensdag komen we daar, en dan kom je opeens bij 1 Korinthe hoofdstuk 13. Dan kom je daar. En ik ga hem vandaag niet verklaren, ik wil hem wel even met jullie lezen, in het licht van wat ik net heb gezegd. Maar als je in je Bijbel alsjeblieft naar 1 Korinthe 13 gaat, dan wil ik graag het hoofdstuk met jullie lezen. Paulus schrijft vanaf vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ik weet dat het een prachtige tekst is die veelvuldig tijdens huwelijksceremonies wordt gebruikt, maar daar is deze tekst niet voor gegeven. Wanneer je beseft en herinnert wat Delano, Ivan en Sergio ons alle maanden uit 1 Korinthe hebben onderwezen, dan zie je eigenlijk dat dit hoofdstuk een heel corrigerend hoofdstuk is. In plaats van romantisch. Het is heel corrigerend. En daarom is het belangrijk dat ons denken hernieuwd wordt. Want als je deze tekst loslaat op hoe de Korintiërs dachten en handelden, als je het loslaat op alles wat je vanaf hoofdstuk 1 leest in 1 Korinthe, dan zie je dat hij alles, maar dan ook alles tackelt in dit hoofdstuk. Jullie doen dit, maar de liefde handelt zo. Jullie doen dat, maar de liefde is zo. Waarom zou je bijvoorbeeld jaloers zijn op een broeder of zuster die bepaalde gaven heeft die jij niet hebt, wanneer je net door Paulus onderwezen bent als volgt? Al deze dingen, echter, werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dan ga je beseffen, oh wacht even, de geest is soeverein in hoe hij gaven uitdeelt. Ik kan niet jaloers zijn. Ik hoor niet jaloers te zijn, waarom niet? Ik ben het niet die werkt, maar het is God die alles in allen werkt. Dat is hoe nederigmakend dit hoofdstuk is. Het is opbouwend, het is bemoedigend en verhelderend om te zien dat liefde niet gezien en geïnterpreteerd hoort te worden door de lens van de mens, maar in het licht van wie God is en hoe hij handelt in zijn liefde. Nou, laten we kijken samen naar liefde vanuit wie God is en wat daaruit voortvloeit. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbels naar 1 Johannes te gaan. Ik heb deze niet op het scherm. Maar in jullie Bijbel vast naar 1 Johannes. Het is essentieel om te zien met je eigen ogen. Dat we zien dat het niet mijn gedachtenspinsels zijn, maar dat het gewoon het woord van God is. Laten we beginnen met 1 Johannes 4 vers 8. Wat leert dit vers ons? Het leert ons, God is liefde. God is liefde, schrijft de apostel Johannes. Als je naar beneden gaat, in vers 16 in hetzelfde hoofdstuk, zie je weer, God is liefde. Dus twee keer zien we dat in het hoofdstuk. Maar kijk nu naar vers 9 en let op wat er staat. Dan pakken we vers 10 ook. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dus 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dus we zien hier wat Johannes doet. In vers 8, God is liefde. En dan laat hij zien hoe de liefde van God aan ons geopenbaard is. Hij laat zien, dit is geen passieve liefde. Dit is een actieve vorm van liefde. Hij laat zien dat Gods liefde geen passieve eigenschap van hem is, maar dat het een actieve, werkende liefde is. Paulus doet dit ook. Als je in je Bijbel, hè, voor de mensen met de fysieke Bijbel, als je je lintje hier bij 1 Johannes 4 laat, want we komen wel terug. In de tussentijd kunnen we naar Romeinen 5 gaan. Naar Romeinen 5. En dan lees je in vers 5. Dan schrijft de apostel Paulus dat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan let op vers 8 vervolgens. Die heb ik trouwens wel op het scherm. Romeinen 5 vers 8. Dan zegt hij, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat Griekse woord bevestigd is belangrijk. In het Grieks wordt het op verschillende manieren gebruikt. Bevestigd is goed, maar de lading ligt hem in. Hij bewees zijn liefde. Hij heeft zijn liefde laten zien. Hij heeft het tentoongesteld. God heeft zijn liefde bewezen. Hij heeft zijn liefde voor ons laten zien daarin dat Christus voor ons gestorven is. Dit is de manier van Paulus om te verwoorden wat Johannes ook net heeft geschreven in Johannes 4. Nou, voordat we teruggaan naar 1 Johannes 4, laten we naar onze tekst van vandaag gaan in 1 Petrus 4. Ik zei het net al, we staan alleen stil bij het eerste gedeelte van vers 8. 1 Johannes 4 vers 8. Petrus schrijft, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Dit gebod vereist en verdient het om daar zo bij stil te staan. Het is een belangrijk en een bijzonder gebod. We hebben gezien, heel de wet wordt hierin vervuld. Ik wil de rest van de tijd met jullie kijken naar hoe dit gebod verankerd ligt in het evangelie en hoe het gehoorzaam dient te worden omdat het verankerd ligt in het evangelie. Dus hoor en begrijp me alsjeblieft goed, broeders en zusters. Dit gebod is niet, doe dit en je zult zalig worden. Dit gebod is gegeven aan allen die zalig zijn gemaakt door de genade van God. Aan hen is het gegeven. Ik heb vandaag één aansporing waar ik continu op zal hameren. Dat is maar één. En dat is het gebod. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Dat is het. Dit is het gebod. En we zullen stilstaan bij wat het betekent om elkaar vurig lief te hebben. Waarom we dat dienen te doen. En volgende week zullen we kijken naar de reden die Petrus geeft. En hoe dat praktisch vorm krijgt. Want vandaag gaan we een stap daarboven. Petrus heeft het niet de eerste keer over elkaar vurig lief hebben in deze brief. In 1 Petrus 1, vers 22 en 23, lezen we als volgt. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Let nog een keer goed op wat Petrus schrijft. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. U die opnieuw geboren bent. Dus in het licht van die glorieuze waarheid van het evangelie, in het licht van dit grote en zaligmakende werk van God, in het licht daarvan als reactie daarop, omdat je daarin staat, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Dat is de opdracht. Dat is het gebod. Dit is wat ik deze hele serie aan het communiceren ben. Dit is het. En niet alleen in deze serie trouwens. Dit is hoe we onderwijs geven hier. Wij zullen jullie nooit drijven tot het proberen te verdienen van Gods gunst. Want het kan niet. We zullen jullie nooit drijven om te denken dat je zekerheid van zaligmaking hebt in doen, doen, doen. Niemand zal dat prediken hier. Staan en wijzen met het vingertje, je moet, je moet, je moet. Maar let wel op het patroon van de schrift. Let goed op het patroon. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. Dat is het patroon van onderwijs wat wij hier volgen in de gemeente. En ik wil jullie dit laten zien in relatie tot liefde, want dit is belangrijk. Let op wat er in Efeze 5 vers 2 staat. We pakken vers 1 voor de volledigheid erbij. Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus let op het gebod. Wandel in de liefde. Dat is het gebod in vers 2. Dat is de vraag, hoe dan, waarom, waar ligt het in? Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Dat is waar het in ligt. Let op bijvoorbeeld verderop in Efeze 5. Efeze 5 vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dus let op het gebod aan mijn broeders. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Dat is het gebod. Hoe, waarom, waar ligt het in? Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus we zien het. Dit ligt diep verweven in het evangelie. Het evangelie waarvan wij belijden, dit is wat wij geloven. Dit is waarin wij staan. Dit is wat ons drijft. Dit is waardoor wij leven. Het trekt ons niet alleen uit duisternis, het brengt ons thuis. Maar we zien dus continu. Dit zijn geboden, broeders en zusters. Dit zijn geboden waarin wij ons dienen te beijveren om die te houden. Waarom? Ga in je Bijbel alsjeblieft weer naar 1 Johannes 4, voor de mensen die het lintje hadden. En let nu op, ik heb ze nu wel volgens mij op het scherm. 1 Johannes 4 en nu op vers 7. Johannes schrijft: geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Johannes doet iets wat prachtig is in deze brief, continu. Hij laat zien wat uit de wereld is. Hij laat zien wat uit de duivel is en hij laat zien wat uit God is. Dat zet hij continu tegenover elkaar in deze brief. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 doet hij als volgt. In 1 Johannes 3, vers 8 en 9. Hij zegt, wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken van de duivel verbreken zal. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dus let op het contrast wat Johannes presenteert. Uit de duivel zijn zij die de zonde doen, die leven in zonde, die leven voor zonde. Dat is aan de ene kant. Maar uit God zijn zij die niet de zonde doen. En in beide gevallen legt hij uit waarom. De duivel zondigt vanaf het begin, dat is gewoon zijn aard. Dat is wat hij doet. En als je het even in een boom zet, als je als tak aan die boom hangt, dan is dat wat je doet. Maar met betrekking tot hen die in God zijn, schrijft hij, want Gods zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dat is een gigantisch contrast. En met de liefde doet Johannes het ook. Dus terug naar 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Waarom? Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ik vind het meest bijzondere is dat in veel kerken hoor je, wie naar dit soort type muziek luistert, is geen christen. Wie dit doet, is geen christen. Wie dit doet, is geen christen. Nergens hoor je, wie niet lief heeft, is geen christen. Dit is het gebod. Dus laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En wat is het contrast dan? In vers 8. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dus ook dit contrast is groot. Voor Johannes is dit zwart-wit. Niet omdat hij dogmatisch wil zijn in en van zichzelf. Nee, hij is zwart-wit, omdat dit voor hem ligt in wie God is. Dit ligt in wie God is. Dit is wat dit alles vormt en drijft. En daarom is Johannes 3:16 zo'n belangrijk vers. Daarom is het zo groot. Het is normaal geworden in de gemeente dat ontzag voor wat er staat aan ons voorbij kan gaan, maar we moeten het goed zien. In Johannes 3, vers 16 en 17 lezen we als volgt. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dit is wat de noodzaak drijft om gehoor te geven aan het gebod hen lief te hebben die in Christus geloven, die uit Christus zijn. Want de Heere God heeft zijn liefde in Christus niet getoond aan hen die rechtvaardig zijn. Hij heeft het niet getoond aan hen die goed waren. Hij heeft het niet getoond aan hen die volmaakt waren. De Heere God heeft zijn liefde getoond aan zijn gevallen schepping. Aan zijn gevallen schepping die hem ongehoorzaam en vijandig gezind is. Aan hen die de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukken. Hij heeft zijn liefde getoond aan hen die goddeloos leven en ongerechtigheid doen. Aan hen die God niet verheerlijken of danken, maar die verdwaasd zijn in hun overwegingen en verduisterd zijn in hun onverstandig hart. Hij heeft zijn liefde getoond aan hen die de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen hebben. Aan hen die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel vereerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. De Heere God heeft zijn liefde getoond aan hen die niet verstandig waren, die God niet zochten, die afgedwaald waren en samen nutteloos geworden zijn. Aan hen waarvan de vreze God hen niet voor ogen stond. Want lezen we ook niet in het evangelie van Lucas, in Lucas 5, 32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En leert het onfeilbare woord van God ons niet dat alle mensen hebben gezondigd? Dat er niemand verstandig is, dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één? En toch heeft de Heere Jezus Christus in zijn liefde, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd om God gelijk te zijn, zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Toch heeft hij dat gedaan. Voor mensen die zich in duisternis bevonden en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Broeders en zusters, dit is liefde. Dit is liefde. Getoond aan mensen waarvan wij zouden zeggen, die zijn niet lief te hebben. Want als de Heere God ons zijn liefde niet in Christus had bewezen, als hij het niet had bevestigd, dan zouden jij en ik hier vandaag niet zijn en zouden we nog steeds vreemdelingen zijn wat betreft het verbond van de belofte. Nog steeds. We zouden nog steeds zonder hoop en zonder God in de wereld zijn. We zouden hem nog steeds vijandig gezind zijn. We zouden nog steeds ver af zijn. We zouden nog steeds gebonden en gevangen zijn, gevangen om de wil van het vlees en de gedachten te doen. Gebonden door de zonde. Maar omdat Christus het werk waartoe de Vader hem zond volbracht met zijn leven, met zijn dood, aan het kruis en zijn wederopstanding op de derde dag, zijn wij die geloven in de enige naam die onder de hemel is gegeven waardoor men zalig moet worden, niet meer gevangen en gebonden, maar vrijgemaakt. We zijn vrijgemaakt. Wij die geloven worden niet meer aangemerkt als schuldigen en staan niet meer doemwaardig voor God, maar wij zijn vergeven van al onze zonden en bekleed met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. We zijn niet meer Gods vijanden, maar hebben vrede. Vrede met de levende God en zijn aangenomen als zijn kinderen. We haten God en zijn wet niet meer, maar liefde voor hem is uitgestort in onze harten en door het werk van de Geest die in ons woont, slaan we vreugdevol acht op de geboden van God. En in relatie tot wat we vandaag behandelen, dit is cruciaal. Door zijn werk zijn we in staat om waarlijk lief te hebben. En ik hoop, broeders en zusters, dat dit, wat ik zojuist heb verteld en jullie ongetwijfeld al weten, ik hoop dat jullie beseffen wat een groot werk God in ons heeft gedaan en doet. Want het is makkelijk om te blijven hangen in het feit hoe ellendig en verdoemd we waren. En dan niet kunnen vastgrijpen dat wat aan het kruis heeft plaatsgevonden om ons waarlijk vrij te maken. Vrij te maken om waarlijk te kunnen leven naar zijn wil. Maar ik hoop net zoveel dat we ook beseffen wat de implicaties dus hiervan zijn. Want we zijn dus niet meer uit de duivel. We zijn niet meer uit de wereld. Wij die wedergeboren zijn, zijn uit God. We zijn uit God. Laten wij elkaar daarom lief hebben. Want de liefde is uit God. De liefde is uit God. Laten we ons beijveren om elkaar lief te hebben. Laten we daar niet moe van worden en laten we daar niet in verslappen. Het is een gebod. Het is een gebod. En het houden van dit gebod, het vergt liefde. Maar het vergt net zo goed zelfbeheersing wat vrucht van de geest is. Maar naast dat het vrucht van de geest is, is het weer net als liefde iets wat we wel dienen te beoefenen. Het is niet of-of. Denk aan wat Petrus schreef in 2 Petrus 1. Ik heb het niet op het scherm, maar in 2 Petrus 1 schreef hij: zet u met alle inzet erop toe om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Ja, absoluut. Zelfbeheersing neemt toe hoe langer en hoe dieper wij in de ware wijnstok groeien. Maar zelfbeheersing is ons ook gegeven om uit te leven wat bij de godsvrucht hoort. En daarom kan Petrus in onze tekst van morgen schrijven op gebiedende wijze: maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Vurige liefde. En let op het woord vurige in 1 Petrus 4 vers 8. Dit woord in het Grieks wordt gebruikt om de spieren van een atleet te omschrijven die zich volledig inspannen om een wedstrijd te winnen. Een spier die tot het uiterste wordt belast en gedreven om de eindstreep te behalen. Dit vergt inspanning, broeders en zusters. Dit is dus niet het Griekse beeld en denken van liefde, maar het goddelijke beeld van liefde. Dat wat de Joden altijd hebben gekend en begrepen in hoe God zijn liefde openbaarde. En let op hoe Petrus schrijft. Heb voor alles, boven alles. Dit hoort een prioriteit van de gemeente te zijn. De hoogste prioriteit naast het liefhebben van de Heere, onze God, met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand, met al ons kracht. Dit hoort onze prioriteit te zijn in de gemeente, als gemeente. Dit hoort onze prioriteit te zijn. Wij horen ons als mensen, als broeders en zussen, als mensen die getrokken zijn uit duisternis, horen wij ons vurig in te zetten, horen wij ons tot het uiterste uit te strekken om elkaar lief te hebben. En ook in het licht van moeilijkheden. Want daar wordt liefde op de proef gesteld. Maar ook wetende dat het einde van alle dingen nabij is. Weten dat hij gereed staat om de levenden en doden te oordelen. Weten dat onze zaligmaker terug zal komen. Dienen we elkaar des te meer op vurige wijze lief te hebben. Met de liefde die ons ook in en door de Heere Jezus Christus getoond is. Broeders en zusters, jullie weten dat wij hier in de gemeente waarheid belangrijk vinden. We strijden in de gemeente hier voor de essentiële waarheden van Gods woord. Hoewel we ten dele kennen. Wat we kennen, daar staan we voor. Wat we verkeerd hadden, daar bekeren we ons van. En wat we nog niet weten, dat beijveren we ons om te weten. We vinden het belangrijk dat de liederen die we zingen theologisch gezien gezond zijn. Dat ze correct zijn. Dat ze in overeenstemming zijn met wat Gods woord leert. We beijveren ons om een Bijbels beeld te hebben en ook hoe we kijken naar bijvoorbeeld het nuttigen van het avondmaal. Hoe we met collecten omgaan, met kinderen wel of niet in de dienst, al die dingen. Maar al die dingen zijn leeg als de liefde niet regeert. We kunnen hier de beste theologische liederen zingen, maar als we elkaar bijten en verslinden, maakt het helemaal niks uit. Helemaal niets uit. Dus wij kunnen als discipelen, en dit is heel belangrijk, net zoals wij het ons niet kunnen veroorloven, dat hier iemand naar binnen loopt, dwaalleer gaat verkondigen, kunnen wij het als gemeente ook niet veroorloven dat liefde hier niet zou regeren. Net zo zwaar moeten die dingen wegen. Net zoals we het belangrijk vinden dat dwaalleer uit de gemeente blijft, moeten we het belangrijk vinden dat haat ook uit de gemeente blijft. En dat liefde hier regeert. En we moeten dus inzien hoe gewichtig dit gebod is. Wat de implicaties zijn. Omdat het zo diep verankerd zit in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Nogmaals, 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Voor Johannes, gedreven door de geest, is het een feit, een gegeven, dat zij die geboren zijn uit God lief hebben. Het is geen suggestie. Het is niet iets wat sommige discipelen wel hebben en anderen niet. Het is niet iets wat komt met de jaren. Ja, we groeien in liefde naarmate we groeien in onze wandel met Christus. Hoe meer de wijngaardenier ons reinigt, hoe meer de vrucht van de liefde ook groeit. Maar omdat we vrijgemaakt zijn en nieuw gemaakt zijn, kunnen we ons nu ook beijveren om vanaf het moment dat we in Christus zijn, elkaar lief te hebben. Dit is het mooie. Aan de ene kant heb je de onmiddellijke bevrijdende kracht van het evangelie. En tegelijkertijd heb je de heiligende kracht en het werk wat het in ons blijft doen tot het einde. Maar het een sluit het ander niet uit. Als je kijkt dus nogmaals naar die spier die zich inspant, die spier tot het uiterste, die tot het uiterste gaat, dan begrijp je echt wat het betekent om elkaar vurig lief te hebben als broeders en zusters. En hoe we ons daarin dienen te beijveren. Let daarom ook op vers 11 van 1 Johannes 4. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. We beijveren ons dus en we spannen ons in. We strekken ons uit tot het uiterste om elkaar te vergeven. Om elkaar te dienen. Om elkaar te vermanen. Om elkaar aan te sporen, om elkaar toe te rusten. We beijveren ons en strekken ons tot het uiterste om elkaar te onderwijzen. Om elkaar te discipelen. Om samen te leven in heiligheid. We beijveren ons en strekken ons uit tot het uiterste om samen te wandelen in de waarheid. En ons daarin te verheugen. In het geduldig zijn. In het verdraagzaam zijn, in het zoeken van het belang van de ander. In de hoop, in het niet kwaad denken, in het niet verbitterd worden jegens elkaar. Dat is het gebod. Dus ik heb veel gezegd om simpelweg dit te zeggen vandaag. Laten we boven alles vurige liefde hebben voor elkaar. Weten dat we de dag zien naderen. Weten dat we uitkijken naar zijn komst. Volgende week hoop ik het, zo de Heere wil en wij leven, het praktischer te maken. En te kijken naar, wat betekent het dat liefde een menigte van zonde bedekt? En hoe bedekt het een menigte van zonde? Maar laten we ons voor nu herinneren dat als en wanneer we elkaar niet begrijpen, wanneer we het niet met elkaar eens zijn, wanneer we ons gekwetst voelen, wanneer het moeilijk wordt, we ons niet vastgrijpen aan een onbijbelse definitie van liefde. Dat we ons niet vastgrijpen aan onze eigen voorkeuren en wensen, maar dat we ons herinneren dat we een gebod hebben gekregen van hem die wij belijden lief te hebben en na te volgen. Onze zaligmaker zei namelijk: een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor, let goed op, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Wanneer? Als u liefde hebt, als u liefde onder elkaar hebt. Laten we bidden. Heere God, liefdevolle Vader. Heer, wij moeten u danken voor het feit dat liefde niet een vaag en abstract concept is. Maar dat zoals de apostel Johannes schreef, u God, u bent liefde. En u hebt ons laten zien en het staat zwart op wit, het staat op de bladzijde van de schrift, Heer. Wat het betekent dat u liefde bent, hoe die liefde handelt. En hoe u ons gebiedt om elkaar lief te hebben. En Heere God, we bidden. Want Vader, zoals we lezen ook in de schrift, moet ons denken continu hernieuwd worden. Vader, als we stilstaan bij dit soort dingen, dan zien we wat er staat en erkennen we wat er staat. We beijveren ons ook. Maar op momenten dat het moeilijk wordt, Heer, dan kan het zomaar zijn dat ons vlees wilt regeren en dat ons oude manier van denken opspeelt, Heer. Maar help ons om elkaar aan te vuren tot vurige liefde. Maar help ons ook om elkaar vurig lief te hebben. Ik dank u, Heer, dat de liefde zichtbaar is in de gemeente. Ik dank u, Heer, dat mijn broeders en zusters zich beijveren hierin en dat u mij ook drijft om dat te doen. Mogen dat zo blijven regeren. En zoals er ook gezegd is, dat net zoals we de waarheid belangrijk vinden, dat we de liefde net zo belangrijk vinden. Want liefde en waarheid kun je niet scheiden van elkaar. We hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En we danken u dat u uw liefde in onze hart hebt uitgestort door uw geest, Heer. Geprezen zijt uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.